thema van vanochtend is, moeten wij allemaal zendeling worden? Ik vind het altijd mooi om ook bij een jeugddienst, om dan van tevoren eens even te vragen bij de tieners van waar willen jullie eigenlijk graag dat de dienst over gaat? Want het is hun dienst, dit is dienst voor en door de jongeren. Dus zij hebben ook dit thema gekozen. En dat is een hele belangrijke vraag ook, een mooie vraag. Van ja, wat vraagt God eigenlijk van ons? Wat vraagt hij van mij? Wat vraagt hij van jou? Wil God ook graag dat jij zendeling wordt? Of ja, wat is Gods bedoeling? Ik wil eerst twee Bijbelgedeelten lezen. Eerste gedeelte is het slot van Matteüs, Matteüs 28, een heel bekend gedeelte. Waar ik in ieder geval gelijk aan moest denken toen het ging over het thema zending. En het tweede gedeelte is uit Romeinen 12. Dat kan je eventueel ook al gelijk opzoeken. Matteüs 28, helemaal het slot, dat is na de opstanding van de Heer Jezus. En dan zegt hij tegen de 11 discipelen, vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. En het tweede gedeelte is uit Romeinen 12, vers 1 tot 9... Daar staat, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Een beetje ouderwets woord, maar in andere vertalingen staat het door de vernieuwing van uw denken. Dus ga anders denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hetzij profetie, naar de mate van het geloof, hetzij dienstbetoon, in het dienen, hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen, hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen, wie uitdeelt, in oprechtheid, wie leiding geeft, met inzet, wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Nou, dit is het woord van God. Ja, moeten wij allemaal zendeling worden? Misschien heb je wel van die voorbeelden van zendelingen in je hoofd, dat je denkt, jongen, dat zou mooi zijn. Misschien ken je iemand als Gladys Aylward. Iemand die, kennen jullie Gladys Aylward toevallig? Nooit van gehoord. Er was een mevrouw aan het begin van de 20e eeuw, dus zo'n 100 jaar geleden. En ze heeft tot 1970, dacht ik, geleefd. Maar die was een dienstmeisje in Engeland. En zij kwam op een gegeven moment tot geloof. En zij kreeg op haar hart dat ze zendeling moest worden in China. Maar ja, wat kon zij nou als dienstmeisje? Ze kon niet goed leren. Ze kon talen leren en zo. Dat kon ze allemaal niet. Ze kon geen Chinees. Maar ze had wel op haar hart van, ja, ik geloof dat God mij roept om naar China te gaan. En uiteindelijk is ze gegaan. Een heel indrukwekkende geschiedenis is dat geweest. Van dat ze geld bij elkaar gespaard heeft om de reis te bekostigen. En ze is toen met de boot eerst overgestoken naar Nederland. En vervolgens uit Nederland met de trein helemaal door Rusland heen. Helemaal naar het oosten toe. Uiteindelijk nog een stuk met de boot. Een stuk ook heeft ze gelopen zelfs. Heel indrukwekkende geschiedenis. Omdat zij het idee had van ja, ik geloof dat God mij roept daarheen. En dat deed. En ze heeft daar veel over de Heer Jezus mogen vertellen. Ze heeft op een gegeven moment ook een weeshuis heeft ze daar geopend. Het begon eerst als herberg. En op een gegeven moment werden een aantal vondelingen werden bij haar gebracht. En dat groeide steeds maar uit. En uiteindelijk heeft ze voor heel veel kinderen mogen zorgen. En heel veel kinderen heeft ze ook over God mogen vertellen. Een hele mooie geschiedenis. En misschien als je dat hoort, dan ben je daar wel een beetje jaloers op. Dat je denkt, ja, zoiets, dat zou ik ook wel willen. Of misschien wat dichter bij huis. Misschien denk je wel, als je hier zo om je heen kijkt. Bijvoorbeeld Ton en Gerda, die in het verleden ook naar Zuid-Amerika zijn geweest. Omdat God hen daar riep. En nu nog steeds allerlei werk voor God mogen doen. Of Johan Koopman in Luxemburg. Sprak ik een meisje wat de overtuiging had dat God haar riep om 2 jaar mee te gaan met Operatie Mobilisatie. Die is een organisatie die schepen heeft die over de hele wereld heen varen en dan havens aandoen en daar dan over de Heer Jezus vertellen. En ook mooi hoe God dat dan leidt. Dat zij had op een gegeven moment kreeg steeds meer die overtuiging van ik geloof dat God dat graag wil, maar ja, het was wel financieel was dat allemaal behoorlijk lastig, want daar kon het kost ook het een en ander. Dat praat je niet over een paar honderd euro, maar dat loopt wel in duizenden euro zeg maar van als je daar een aantal jaar aan verbindt. Zij was daarover aan het denken en kwam toen op een gegeven moment een vriend van de familie van haar die sprak zij een dag later, nadat ze het idee had van, ik geloof dat het misschien goed is om te doen. En die zei tegen haar van, ik wil wel garant staan voor jou. Als jij het geld niet bij elkaar krijgt, zal ik het bij elkaar, aanvullen. Heel bijzonder hoe God dat soms leidt en hoe dat, misschien ben je daar wel jaloers op als je dat soort geschiedenissen hoort of van mensen zo hoort. Maar misschien denk je ook wel van, ik ben aan de ene kant wel jaloers, maar ik vind het ook een beetje eng. Van zou God dat nou ook van mij vragen? Het is wel mooi, zo'n geschiedenis als van Gladys Aylward. En er is een boek over geschreven. Leuk als er een boek over je geschreven wordt. Maar ja, het is wel, zij zat daar wel alleen in China. Dat is wel een, heeft ook eenzame kanten. En het is misschien wel leuk om, weet je wel, avontuurlijk met een schip mee van Operatie Mobilisatie, 2 jaar daarmee weg. Maar ja, je zit daar wel in je eentje en de enige plek die je dan voor jezelf hebt is een kleine slaapplek, zeg maar. Dat is de enige plek voor jezelf. En de rest ben je altijd onder de mensen, altijd. Dat is ook best wel lastig. Dus aan de ene kant misschien heel mooi en denk je, ja, dat wil ik ook. En aan de andere kant ook wel een beetje eng van, ja, wat zou God dan van mij willen? Het is denk ik een goede vraag om jezelf te stellen. Wat zou God van mij willen? En laten we eerst eens eventjes kijken naar die 2 Bijbelgedeelten die ik net heb voorgelezen. Eerst naar het gedeelte in Matteüs 28. Daar spreekt de Heer Jezus tot de discipelen, toen nog de 11 discipelen, want Judas die was er toen niet bij natuurlijk. En pas daarna toen werd zijn plek ingevuld door iemand anders. En dan begint de Heer Jezus met een belofte, of met een bemoediging. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als je dat tot je laat doordringen, is wel een fantastische tekst eigenlijk. De Heer Jezus heeft alle macht op hemel en in de hemel en op aarde. Ongelooflijk. En dan vervolgt hij, ga dan heen. Daarom, dus omdat dat zo is, ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus omdat alle macht van God is, van de Heer Jezus is, maakt dan alle volken tot mijn discipelen. Nou, hij spreekt het hier tot de discipelen, dus eigenlijk, hij zegt, je moet de volken in dezelfde positie ten opzichte van mij brengen als dat jullie staan. Zij moeten ook, discipel is een beetje, ja, misschien een beetje een ouderwets woord, of misschien heb je daar niet gelijk zo een beeld bij, maar het betekent eigenlijk een navolger. Iemand die ook tegen Jezus navolgt. Dus jullie volgen mij na, nou maak nou alle volken tot navolgers van mij, tot discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb. Dus nou, dat is het onderwijs wat ze moeten krijgen. En dan sluit de Heer Jezus af met weer een hele mooie bemoediging. Want zegt hij dan, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ik heb er bij mezelf, in mijn Bijbel heb ik er een pijl bij gezet, bij dat einde van vers 18, van mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, naar dat vers 20. Dus je mag weten van, God heeft alle macht, de Heer Jezus heeft alle macht, en hij is bij je. Dat moet je eens even tot je laten doordringen. De Heer Jezus heeft alle macht, en hij is bij je. Nou, en hij zegt dit in de eerste plaats natuurlijk tot de discipelen, maar in vers 20, er staat, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus vanaf dat moment tot aan ja, de voleinding van de wereld, de terugkomst van de Heer Jezus, al die dagen is de Heer Jezus bij hen, zegt hij. Nou, ik denk dat je daaruit mag concluderen dat het niet alleen maar gericht is tot de discipelen. Het is niet alleen maar tot hen, want al die dagen vanaf dat moment tot aan de wederkomst, zou hij bij hen zijn. Een soortgelijke belofte zie je ook in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus. Dat is het gebed vlak voor de kruisiging, wat hij uitsprak naar zijn vader. En dan bidt hij voor de discipelen. Dan zegt hij in vers 17, hoofdstuk 17, vers 17, makkelijk te onthouden. Heilig hen door uw waarheid, dus zet hen apart door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus heilig hen, zet hen helemaal apart door uw woord, door het woord van God. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Nou, dus hier zegt de Heer Jezus ook, ik ben helemaal apart gezet voor hen. Dus eigenlijk soortgelijk als wat hij zegt aan het einde van Matthäus. Ik ben bij jullie tot aan de voleinding van de wereld. Dus hij zet zich helemaal apart. Ik heilig mijzelf voor hen. En dan vervolgt het in vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, voor de discipelen die daar aanwezig zijn, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dus het is niet alleen maar gericht daar tot de discipelen, maar ook ja, tot de mensen die door het woord van de discipelen in de Heer Jezus gaan geloven. Dus om kort te gaan, het korte antwoord op de vraag van moeten wij allemaal zendeling worden, moeten we allemaal getuigen van de Heer Jezus, is denk ik ja. Maar de vraag is denk ik hoe. Dus dat we getuigen moeten zijn is ja, maar de vraag is hoe. En ik denk dat de principes die de Heer Jezus daarvoor geeft, dat je daar mooie principes voor vindt in Romeinen 12. Romeinen 12, daar gaat het in de eerste plaats over de plek die je hebt in de gemeente. Daar is die beginversen die gaan eigenlijk daarover. Maar het is natuurlijk ook zo dat je als gemeente weer een plek hebt in de wereld. Dus je kan het, om zo te zeggen, zien als twee kringen, twee cirkels. Je hebt de binnenste kring van je hebt een plek in een gemeente. En je staat als gemeente natuurlijk ook weer in de wereld. En dan zegt Paulus, maar Goed, natuurlijk geïnspireerd door God, dus je mag ook, denk ik, zeggen, daar zegt hier Jezus. Maar Paulus zegt haar, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Nou, een levend offer, dat is een beetje een rare term. Maar wat is een offer eigenlijk? Vincent, wat is een offer? Ja, iets wat je aan God wil brengen. Heel goed. Ja. Wat offerden mensen vaak, als je kijkt in het Oude Testament? Ja, precies, schapen of andere dieren. Ja, van die, dus die werden geofferd. Nou, als zo'n schaap, wat gebeurt nou met zo'n schaap? Was zo'n schaap, bleef die leven? Juda? Nee, die bleef niet leven. Hè? Dus het kenmerk van zo'n offer is juist dat die doodgaat. Nou zegt Paulus, je moet je wijden als een levend offer. Dus dat wil niet zeggen dat je eigenlijk dood moet gaan. Maar wel van ja, je moet je helemaal geven. Zo'n schaap werd helemaal geofferd, zeg maar. Die was, ja, je kan niet zeggen van een stukje ging niet dood of zo. Nee, zo'n schaap werd natuurlijk helemaal aan God gegeven. Dus ik denk dat hier ook, dat Paulus eigenlijk wil zeggen, nou geef je helemaal aan de Heer Jezus. Stel je helemaal beschikbaar. En dan staan daar twee kenmerken, anders moet je eerst maar even meelezen, want ik zie daar wel bijbels liggen, maar ze zijn nog dicht. Oh, jullie heeft helemaal geen bijbel bij zich. Misschien kunnen jullie even spieken bij iemand bij iemand anders, dat je mee kan kijken. Anders heb je zo misschien het idee van, jij heeft een leuk verhaal, maar hij verzint het allemaal. Maar Romeinen 12. Dus je moet een offer zijn voor de Heer Jezus, een levend offer. Dus je moet je helemaal beschikbaar stellen. En dan staan daar twee kenmerken bij, aan het einde van vers 1. Daar staat heilig en voor God welbehagelijk. Dus heilig en voor God welbehagelijk. Nou, heilig, dat is helemaal apart gezet. Helemaal voor God. Zeg maar, zonder dat het besmet was met iets. En voor God welbehagelijk. Voor God welbehagelijk is iets wat God graag wil hebben. Ik heb iets moeilijks gevraagd, sorry. dus. Aan God welbehagelijk is iets wat God graag wil hebben. Nou, bij de offers in het Oude Testament, daar was het zo dat het beste deel werd aan God gegeven. Nou, en ik denk dat dat voor ons net zo goed geldt. Dat God dus graag van ons wil dat wij het beste van onze tijd, van wat we hebben, dat we dat aan God geven. Dus niet de afdankertjes van onze tijd, maar ja, het beste wat we hebben. Nou, dan gaat het niet om doodgaan, heb ik net al gezegd. Het gaat niet om dat je nou je offert zoals een offer dat in het Oude Testament gebracht werd. Maar het gaat om beschikbaar zijn, om bruikbaar zijn. En hoe dat dan moet, dat staat in vers 2. Er staan ook weer twee dingen. Er staat, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd. En het doel daarvan is dat je kunt onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, dat zijn weer een hoop ouderwetse woorden. Maar kort gezegd komt dat erop neer. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Ga niet, zeg maar, mee in het denken van mensen die zonder God leven. Maar doe wat God graag wil. Ik zeg het even heel eenvoudig. Doe wat God graag wil. Wat Hij het liefste wil. Nou, dat kan je. Dat is volgens mij een belangrijke tekst. En ik wil dat een beetje illustreren aan de hand van een voorbeeld. Wie van jullie is wel eens naar in een ziekenhuis geweest? Ha, Priska wel inderdaad. Jij ook? Ja. En wie is er wel eens geopereerd in een ziekenhuis? Kijk eens, ook een heel aantal vingers. Nou, meestal als je geopereerd bent, dan krijg je zo'n kapje op of je wordt onder zeil gebracht. Dus dan zie je niet zo erg wat er gebeurt. Maar weten jullie wat een dokter eerst doet voordat hij bijvoorbeeld een operatie gaat doen? Handen wassen, ja. Mensen in slaap brengen, ja, dat inderdaad ook. Nou doet hij iets aan. Een dokter doet iets aan. Misschien als je niet in een ziekenhuis bent geweest, dan kan je het ook bedenken van, want bijvoorbeeld een huisarts die iets moet doen, die bijvoorbeeld iets moet wegsnijden of een frat weghalen of zoiets, die doet ook eerst iets aan. En een tandarts ook. Handschoenen, inderdaad, heel goed. En ik heb er speciaal bij de dokter even eentje gehaald. Ik dacht, ik moet het natuurlijk wel even laten zien. Doet een handschoen. En nou, die handschoen die doet hij aan. Ik zal het even voor doen dan. Dat is nog niet zo makkelijk. Kijk eens. Nou, ik krijg een beetje. Ja, ik denk bij de dokter hebben ze airconditioning, dat scheelt. Als je warme handen hebt, dan gaat het een stuk lastiger. Maar die handschoen, die doet hij aan. En nou, als jij nou, wat is het eerste dan vervolgens wat hij doet als er een volgende patiënt komt? Handschoen uit, dan gaat hij weer uit. Waarom eigenlijk? Dat is toch zonde van die handschoen? Priska. Precies, ja. Als iemand een besmettelijke ziekte heeft of zo, dan moet die handschoen natuurlijk, die moet dan weer uit. Dus je hebt bij de tandarts ook, het eerste wat de tandarts doet, is die handschoenen, die gaan gelijk in de prullenbak en dan pakt hij weer nieuwe. Dus een belangrijke voorwaarde voor een handschoen van een dokter of de handschoen van een chirurg, is die handschoen, ik krijg hem niet, ik wil hem eigenlijk even helemaal, maar hij wil niet. Nou ja, goed, gaat om het idee. Die handschoen, Die moet schoon zijn. Dat is het belangrijkste wat die handschoen moet zijn. Als die handschoen niet schoon is, dan is die handschoen niet bruikbaar. Dan kan je hem net zo goed gelijk weggooien. Nou, dat is, als je afvraagt van wat wil de Heere God van mij, dan is het heel belangrijk, als jij gebruikt wil worden door de hemelse chirurg, de chirurg met een hoofdletter, dan moet je zorgen dat de handschoen schoon is. Dat die onbesmet van deze wereld, zegt Paulus. Dat die niet, dat je, die dingen waarvan je in je hart weet, die kloppen niet eigenlijk. Ik doe wel eens dingen die niet zo erg kloppen, of ik denk wel eens, of met vrienden doe ik wel eens dingen die eigenlijk, waarvan ik in mijn hart weet, klopt eigenlijk niet. Nou, doe die weg. Anders ben je als handschoen niet bruikbaar. Nou, een tweede, zo'n handschoen die moet nog iets zijn. Stel nou, hè, dat je stel je even voor een ander soort handschoen. Bijvoorbeeld zo'n ridderhandschoen. Wij zijn pas een keer in het Archeon geweest. En dan heb je van die ridderhandschoenen, die hebben dan leer van binnen en allemaal van die ijzerstukken aan de buitenkant. En nou, die kunnen heel goed, als je een klap op krijgt, dan kan je die opvangen. Maar stel nou dat een chirurg zo'n handschoen aan zou hebben. Stel nou dat hij schoon zou zijn, hè? Dus je gaat hem eerst een poosje uitkoken of zo, en dan heb je volgens een uitgekookte ridderhandschoen. Maar zou die daarmee kunnen opereren? Priska schudt nee. Waarom niet, denk je? Ja, maar goed, als het ijzer stevig vast zit. Wat zeg je? Hij schiet uit, ja precies, hij kan niet goed bewegen, hè? Dus kijk, volgens mij zijn er twee voorwaarden voor een handschoen van een chirurg. Hij moet schoon zijn en die handschoen die moet goed meebewegen met de hand die daarin zit. Het is niet zo dat die handschoen natuurlijk de operatie moet uitvoeren, dat doet de hand in hem. En zo ook, wij hoeven niet van alles te doen. De Heere God wil door ons heen dingen doen, maar wij moeten wel schoon zijn en we moeten meebewegen met waar God ons wil hebben. Nou, dat is volgens mij precies wat Paulus hier bedoelt met vers 2. Van je moet schoon zijn, onbesmet van deze wereld, en je moet meebewegen met wat de wil van God is. Dus wat is de wil van God? Nou, daar moet je zijn. Daar moet je naartoe. Dat moet je doen. Nou, misschien krijg je dan daardoor de indruk van, ja, dan moet ik van alles. Dan moet ik misschien harder mijn best gaan doen, dan moet ik allerlei dingen gaan doen. Maar dat is volgens mij nou net niet wat Paulus zegt. Paulus die zegt juist dat wat je moet doen, dat iets is wat God in jou doet. Net zoals die hand van de chirurg. Het is iets wat niet de handschoen doet, maar het is wat de hand doet. Het is iets wat aan de handschoen, zeg maar, gegeven is. Hij zegt het aan het begin bijvoorbeeld, hè, van waarom moeten wij bijvoorbeeld onszelf stellen als een levend offer? Kijk maar, vers 1. Wat staat er? Daar begint het mee. Hij zegt, hij begint niet zomaar met, nou, je moet je stellen als een levend offer, maar hij zegt er nog iets voor. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen te stellen als levend offer. Dus hij begint met, omdat God zich ontfermt, omdat God, je kan het ook vertalen met, omdat vanwege de barmhartigheden van God, ja, allemaal ouderwetse woorden, maar omdat God zich ontfermt, omdat God zich met ons wil bemoeien, omdat God goed voor ons is, omdat God zich over ons, ja, wil ontfermen, met ons bezig wil zijn. Daarom stel jezelf als levend offer. En even later ook zegt hij in vers 3, hij zegt niet zomaar wat van, nou, ik vind het wel eens goed dat je je zus of zo moet gedragen. Nee, hij zegt, door de genade die mij gegeven is, zegt hij het. Dus alles wat Paulus zelf brengt, is ook weer aan hem gegeven. En dan zegt hij vervolgens, hoe moet je je dan gedragen? Wat wil God dat wij doen? Nou, in vers 6, genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Dus je moet die dingen doen die God aan jou door genade heeft gegeven. Dus het is genade. Het is niet van dat je zelf heel hard je best moet doen, maar het is dat doen wat de chirurg door jou heen wil doen. Datgene wat gegeven is. Niet hard zelf willen gaan opereren als handschoen, maar volgen wat de chirurg door jou heen wil doen. Nou, en dan over die genadegaven, daar wil ik 3 dingen over zeggen. Ten eerste, het is, Paulus zegt dat iedereen dat krijgt, vers 5, zo zijn er in één lichaam van Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar, dus iedereen heeft daarin een taak. Het tweede is, de taken zijn verschillend. En het derde is, je moet niet meer willen doen dan wat God aan jou heeft gegeven. Ik ga ze alle 3 even langs. En Paulus zegt dus, nou, iedereen in het lichaam van Christus heeft een taak. Iedereen in het lichaam van Christus heeft een functie. Dus je mag daarin dus op zoek gaan van wat God voor jou in petto heeft. Wat God van jou wil. Dus het is een hele goede vraag van waar jullie mee kwamen. Van, wil God dat ik zendeling word? Wat wil God met mijn leven? Nou, misschien wel zendeling, maar misschien op een ander terrein. Maar je hebt in ieder geval wel een taak gekregen. En daar mag je naar op zoek gaan. Het tweede, het zijn dus allemaal verschillende taken. Paulus noemt er hier een aantal. Ik denk niet dat dat een complete lijst is, zeg maar, van dat dit ze allemaal zijn, dat er geen andere mogelijkheden te bedenken zijn. Maar hij noemt er een aantal, profetie, dienen, onderwijzen, bemoedigen, uitdelen, leiding geven en ontfermen. Nou, hij noemt een heel aantal verschillende dingen. En voor al die verschillende taken krijgt iemand een portie genade, zo zou je het kunnen zeggen. Hij zegt elke keer, als je bijvoorbeeld dient, nou, dan moet je in de genade die je voor God van God gekregen hebt om te dienen. In het leiding geven, in de genade die je van God gekregen hebt om te onderwijzen. Om leiding te geven. In het bemoedigen, in de genade van God die je gekregen hebt om te bemoedigen. Dus elke keer, je krijgt, om zo te zeggen, van God een portie genade voor een bepaalde taak. En binnen die taak die je van God gekregen hebt, mag je dan de genadegaven die God jou daarvoor gegeven heeft, gebruiken. Nou, dat is, dus de taken zijn verschillend. En ik geloof dat je niet meer moet doen, of niet meer moet willen doen, dan wat God voor jou bedacht heeft. Daarom zegt hij ook, Wees bescheiden. Ga niet denken, denk niet hoger dan jezelf. Denk niet hoger dan goed is. In vers 16 zegt hij ook nog een keer. Streef niet naar hoge dingen. Dus ga niet zelf allerlei dingen doen van dingen willen. Van ja, maar ik wil dit of dat. Of dat lijkt me nou zo mooi. Nee, ga op zoek van wat heeft God nou voor mij in petto. Wat wil, welke, en welke gaven heeft God mij gegeven om in te kunnen zetten. Niet meer dan dat. Mooi vind ik daarbij bij Gladys Aylward, waar ik mee begon, die vrouw die naar China ging, die kon naar haar eigen gevoel helemaal niks. Ze kon niet goed leren. Op een gegeven moment had ze een gesprek met haar vader en zei, oh, was een beetje een stille, een beetje Norse man. En dan beschrijft ze van, oh, jij naar China. Nou, kan je leren dan? Nee, dat kon ze niet zo goed. Kan je Chinees dan? Nee. Nou dan. Ja, en op een gegeven moment werd het gesprek besloten met, nou ja, jij kan alleen maar kletsen. Je hebt altijd van die grote verhalen. Nou, daar was het gesprek mee afgelopen. En toen ging ze vervolgens naar haar eigen kamer en toen dacht ze, ja, eerst was ze heel erg ontmoedigd. Dacht ze, ja, eigenlijk heeft mijn vader wel gelijk. En toen dacht ze op een gegeven moment, toen drong het tot haar door wat haar vader zei. Ja, jij kan alleen maar praten, jij kan alleen maar kletsen. Dat ze, ja, dan, dat moet ik gebruiken. Dat kan ik inderdaad goed. En toen is ze maar gewoon gegaan. En ze heeft uiteindelijk, nou ja, heeft ze dus in het werk wat ze deed, heeft ze Chinees geleerd door het, ja, gewoon door het doen. En ze zei op een gegeven moment, later toen ze weer in Engeland was, van nou, als God mij Chinees kan leren, dan kan die het zeker ook, kan die jullie allerlei dingen leren. Want ik kon, ik was helemaal niet in staat om goed te leren. Maar gebruik wat je, de mogelijkheden die je hebt. Datgene wat je van God gekregen hebt, gebruik dat. In Amersfoort, vlakbij het Corderius College, daar zit een neefje van ons, zit daar op school. En daar woont een mevrouw en die had een groot gezin. Op een gegeven moment was, ik geloof dat de kinderen de deur uit waren. En toen dacht ze, ja, wat kan ik nou eens doen? Wat kan ik nou eens betekenen voor mensen? En op een gegeven moment toen zag ze elke keer allemaal van die scholieren, die kwamen daar langs. In de pauze, die liepen daar langs haar huis. En op een gegeven moment dacht ze, ja, nou ja, misschien kan ik wel iets voor hun doen. En ze was gewend om altijd flinke hoeveelheden pannenkoeken te bakken voor haar eigen gezin. Toen dacht ze, nou, weet je wat, ik ga pannenkoeken bakken. Gewoon voor de scholieren. En ik geloof dat ze het nog steeds elke woensdag doet. Maakt ze een tuil vol met pannenkoekenbeslag. En dan bakt ze een hele stapel pannenkoeken. En leerlingen daar, die weten van op woensdag, kan je in de pauze, kan je bij haar gratis pannenkoeken halen. Nou, die willen wel komen. En nou, die eten daar een pannenkoek en hebben soms een gesprekje, soms ook niet, maar gewoon, ze stelt zich daar dienstbaar op, zeg maar, voor, nou, met wat ze kan, wat voor mogelijkheden ze heeft. Soms dan denken wij ook wel heel erg moeilijk, dan denken we aan grote dingen, maar het ligt soms veel dichterbij, denk ik. Dus wat heeft God jou gegeven en gebruik dat. En dat moet je volgens mij niet uit eigen kracht doen, maar uit genade van God. Wat heeft God jou gegeven? Nog één voorbeeldje. Ik hou altijd van voorbeelden, want dat blijft volgens mij beter hangen dan als je gewoon een heel verhaal houdt. Judah die heeft pas dit een keer gemaakt bij een techniekmiddag. Een windmolentje. En ik heb even geprobeerd of die hier ook werkt, maar met een zaklamp of zoiets. Maar dat doet hij niet. Maar hier zit een licht een zonnecelletje. En als je die op de zon gericht houdt, dan gaat dat ding gaat vanzelf draaien. Daar hoef je niks voor te doen. Dus je hoeft hem alleen maar op de zon gericht te houden en dan gaat hij draaien. Nou, dan kan je denken van, ik wil graag een windmolentje zijn of een lichtje in deze wereld zijn. Ik wil graag gebruikt worden door God. Nou, ik denk dat dat heel erg vergelijkbaar is met een apparaatje zijn als dit. Je moet niet heel hard gaan willen draaien, heel hard gaan je best gaan willen doen van, ja, wat moet ik nou allemaal doen? En wat is nou allemaal, het is allemaal zo moeilijk en zo zwaar. Misschien moet ik wel van alles. Nee, volgens mij is het enige wat je moet doen, is je zonnecel op de Heer Jezus gericht houden. En dan draait hij vanzelf. Dan hoef je er niks aan te doen. Dus als een taak voelt als een zware last, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je niet het juiste doet. Maar dat je die dingen doet die eigenlijk God niet voor jou bedoeld heeft. Maar dat je uit eigen kracht hard aan het werk bent. Goed, om kort te gaan, terug naar de beginvraag. Wil God dat wij discipelen maken? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat dat mag met de mogelijkheden die God aan ieder van ons, aan jou, aan mij, heeft gegeven. En misschien betekent dat, dat je inderdaad de zending in mag gaan. Maar ik geloof ook dat God daarin verschillende taken heeft voor verschillende mensen. Marie en ik hebben in het verleden nog eens gedacht dat God misschien ons wilde gebruiken in het buitenland. Maar het kwam totaal niet van de grond. Maar waar we hebben verschillende gesprekken gehad toen, verschillende, nou, allerlei dingen, maar het liep alsmaar vast. En ja, soms kan dat ook, volgens mij. Maar ik denk dat het belangrijkste is, van ben je beschikbaar? Ben je op zoek naar die dingen die God, waar God jou wil gebruiken? Nou, en ik denk, daar wil ik mee afsluiten. De vragen die je jezelf kunt stellen, dat zijn twee vragen. En ik wil je een bemoediging meegeven. Twee vragen zijn, ben ik schoon? Zoals die handschoen schoon moet zijn. Ben jij zo ook schoon voor God? Ben jij daarom bruikbaar? Of is die handschoen, moet die gelijk al in de prullenbak, zeg maar, omdat die niet gebruikt kan worden? Nou, ben je schoon? En ben je bereid om mee te bewegen? Ben je beschikbaar? Als God aan jou vraagt, nou, ik wil graag dat je dit of dat doet, ben je dan bereid om dat te doen? En ook daar hoef je volgens mij niet heel erg groot te denken. Een mooie tekst vind ik zelf altijd, die staat in 1 Petrus 3 vers 15. Daar staat dat wij altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Nou, dat betekent, wat Petrus daar zegt, is niet dat je zelf heel veel dingen moet doen, maar als mensen jou vragen, ben je dan bereid om er iets over te zeggen. Dus bijvoorbeeld, je bent bij de voetbalvereniging of bij een muziekvereniging en mensen vragen aan jou van, oh, jij bent christen. Nou, ga dan niet een beetje zitten murmelen van, ja, maar zullen we verder gaan met voetballen? Nee, maar ben je dan bereid om dan iets te zeggen? Om iets te, om daarvan te getuigen? En ik vond het mooi wat Teerza zei aan het begin, en ik herken dat ook erg, dat je zei van, ja, maar dat is ook best wel moeilijk soms. Dat is wel dat je denkt van, ja, maar als iemand al christen is, dan is het makkelijker om daar iets over te zeggen. Maar juist als hij het niet is, ja, dat is best wel eng soms. Daarbij vind ik altijd mooi, en dat vind ik zelf altijd een bemoediging van wat er staat bij Nehemia in de Bijbel, dat hij op een gegeven moment een schietgebedje deed naar God toe. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor ons. Als we niet weten wat we moeten zeggen, gewoon even een schietgebedje naar God toe doen. Nehemia die stond voor de koning. En de koning die vroeg hem, waarom is jouw gezicht zo somber? Dat mocht niet. Nou goed, het hele verhaal zal ik niet vertellen. Je moet maar eens nalezen. Nehemia 2. En hij staat voor de koning en dan zegt hij, en ik bad tot God en ik zei tot de koning. Het staat in één zin. Ik bad tot God en ik zei tot de koning. Nou, dat kan volgens mij niet meer zijn geweest dan alleen maar even van, oh Heere, help. Wat moet ik nou? Nou, zo zit ik zelf ook regelmatig in een gesprek met mensen. Dat iemand iets zegt en dat je dan in je hart denkt, oh Heere, help, wat moet ik nou zeggen? Nou, en vertrouw er dan maar op dat als je je richt op God, dat jouw lampje wel brandt. Je hoeft helemaal geen mooie dingen te zeggen, het hoeft niet in mooie zinnen, maar vertrouw er maar op dat God jou gebruikt. Als je zonnecelletje, zeg maar, op God gericht is. Dus twee vragen. Ben je schoon? En ben je bereid om mee te bewegen? En de bemoediging is, nou, wees niet bang. God vraagt geen dingen die, zeg maar, meer van jou dan die je aan kan. Hij geeft jou een portie genade voor een bepaalde taak. En dat is genoeg daarvoor. Dus je hoeft niet bang te zijn. En je mag ook weten dat God altijd bij je is. Dat de God die alle macht heeft op deze wereld ook bij je zal zijn. Dus wees niet bang. Zullen we met elkaar bidden? Dan doe ik de handschoen weer uit, want het is wel een warm ding. Lieve Vader in de hemel. Heren, dank u dat u bij ons bent. Heren, u zegt dat op allerlei plekken in de Bijbel. Uw naam is zelfs zo, u zegt ik ben, of je kan ook zeggen ik ben erbij. U bent bij ons. Heren, dank u dat u, die alle macht heeft, in ons wilt zijn, in ons hart wilt wonen. en met ons mee wilt gaan. En heren, ja, wilt u ons helpen om onszelf ook beschikbaar te stellen. Dat als er, misschien hebben we daar allerlei aarzelingen bij of zijn we bang om dat te doen. Heren, wilt u die angst wegnemen, want u bent volkomen te vertrouwen. En heren, wilt u ons helpen om ons heen te kijken, om te zien waar wij mogelijkheden hebben om door u gebruikt te worden. En wilt u ons helpen om die mogelijkheden te benutten. En dat kan heel klein, in onze klas, op de voetbalvereniging, op ons werk, bij onze buren. Heren, wilt u de openingen die er zijn, wilt u ons helpen om die te zien? En heren, als u misschien het plan voor ons hebt om, inderdaad zoals Gladys Ilward of zoals anderen, om ook ons hele leven te geven voor zending voor u. Heren, wilt u dat dan ook duidelijk maken? En heren, ik ben ervan overtuigd dat u dat ook aan ieder van ons duidelijk kunt maken als u dat wilt. En wilt u zo ieder van ons leiden? Wilt u ons helpen om steeds weer de vraag te stellen, zijn wij beschikbaar voor u? Heren, dat vraag ik u om Jezus wil. Amen.